Is ze? We gaan lezen uit het Evangelie van Marcus. En dan hoofdstuk 5, de verzen 21 tot 43. Maar voordat ik dat doe, wil ik eerst even wat inleidende dingen zeggen. Ik begin maar even met de jongeren aan te spreken. Kinderen misschien, als die nog in de zaal zijn. En thuis misschien meekijken. Heb je wel eens meegemaakt dat je je ergens op verheugt? En dat het bijna gaat gebeuren en komt er opeens iets tussen. Bijvoorbeeld, je hebt je verjaardagsfeestje gepland en je hebt mensen uitgenodigd en dan wordt je moeder ziek en kan niet doorgaan. Of heb je wel eens meegemaakt, en dat kan ook voor de volwassenen zijn natuurlijk, dat je in de supermarkt staat en je staat daar vlakbij de kassa en opeens schuift iemand zijn wagentje ertussendoor en die gaat voor. Balen toch? Nou, even een heel ander voorbeeld. Stel je de eerste hulp voor in een ziekenhuis. En dan wordt daar een kind binnengebracht en die heeft zich verslikt en die kan niet meer ademen en die loopt helemaal blauw aan. En bijna op hetzelfde moment komt er iemand en die heeft zijn been gebroken, zullen we maar zeggen. En dan kiest die dokter ervoor om eerst naar dat been te gaan kijken. Terwijl dat kind, ja, bijna stikt. Wat zou je daarvan denken? Dan denk je van die dokter, die weet niet wat hij doet. Die moet worden aangeklaagd als wanbeleid, toch? Nou, dat is het verhaal waar we het nu over gaan hebben. Het verhaal van het dochtertje van Jairus. Dochtertje van Jairus. Eigenlijk noem ik het liever het verhaal van de twee dochters. En twee dochters? Let maar goed op en dan kom je daar wel achter. Ik ga het eerst lezen. Marcus 5 vanaf vers 21. Zo midden in het evangelie. Daar lezen we: toen Jezus weer met de boot was overgestoken, verzamelde zich een grote menigte bij hem en hij bleef aan het meer. En een van de leiders van de synagoge die Jairus heette kwam naar hem toe. En toen hij Jezus zag, viel hij aan zijn voeten neer en hij smeekte hem dringend: mijn dochter ligt op sterven. Kom haar de handen opleggen om haar te redden en te zorgen dat ze in leven blijft. En Jezus ging met hem mee. En een grote menigte volgde hem en verdrong zich om hem heen. Onder hen was ook een vrouw die al 12 jaar aan bloedverlies leed. Ze had veel ellende doorgemaakt door de behandeling van allerlei artsen, aan wie ze haar hele vermogen had uitgegeven, zonder dat ze ergens baat bij had gehad. Integendeel, ze was alleen maar achteruit gegaan. Zij had gehoord over Jezus en ze begaf zich tussen de menigte en raakte zijn bovenkleed van achteren aan. Want, dacht ze, als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, dan zal ik gered worden. En meteen hield het bloed op te vloeien en merkte ze aan haar lichaam dat ze voorgoed van de kwaal genezen was. Op hetzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan bewust dat er kracht uit hem was weggestroomd. Midden in de menigte draaide hij zich om en hij vroeg: wie heeft mijn kleren aangeraakt? Zijn leerlingen zeiden tegen hem: u ziet dat de menigte zich om u verdringt en dan vraagt u: wie heeft mij aangeraakt? Maar Jezus keek om zich heen om te zien wie het gedaan had. De vrouw, die bang was geworden en stond te trillen omdat ze wist wat er met haar was gebeurd, kwam naar hem toe en viel voor hem neer en vertelde hem de hele waarheid. Toen zei hij tegen haar: uw geloof heeft u gered. Ga in vrede en wees genezen van uw kwaal. Nog voor hij uitgesproken was, kwamen enkele mensen tegen de leider van de synagoge zeggen: uw dochter is gestorven. Waarom valt u de meester nog lastig? Maar Jezus hoorde dat en zei tegen de leider van de synagoge: wees niet bang, maar blijf geloven. En er stond niemand toe om met hem mee te gaan, behalve Petrus, Jacobus en Johannes, de broer van Jacobus. Ze kwamen bij het huis van de leider van de synagoge en zagen daar een groep mensen die luid stonden te huilen en te weeklagen. Jezus ging naar binnen en zei tegen hen: waarom maken jullie zo misbaar en huilen jullie? Het kind is niet gestorven, het slaapt. En ze lachten hem uit. Maar hij stuurde hen allemaal naar buiten, ging met de vader en moeder van het kind en de leerlingen die bij hem waren de kamer van het kind binnen. Hij pakte de hand van het kind vast en zei tegen haar: Talita kum. In onze taal betekent dat meisje, ik zeg je, sta op. En meteen stond het meisje op en begon heen en weer te lopen. Ze was 12 jaar. Iedereen was met stomheid geslagen. Hij drukte hen op het hart dat niemand dit te weten mocht komen. En hij zei dat ze haar te eten moest geven. Hoe stel je dat voor? Wat ging er in Jairus om toen die zijn dochter, zijn lieve meisje, elke dag achteruit zag gaan? Hij zag de kleur uit haar wangen wegtrekken. Hij zag haar ogen steeds fletser worden. En ze hadden tegen elkaar gezegd, hij en zijn vrouw, van het gaat helemaal fout. We gaan haar kwijtraken. En dan hoort hij dat Jezus eraan komt. En over Jezus wordt van alles al verteld, dat Jezus mensen kan genezen en dat er hele bijzondere dingen gebeuren. En hij weet nog maar één ding. En hij zegt tegen zijn vrouw van, blijf jij bij het kind, ik ga naar Jezus toe. En hij rent over de straat naar Jezus. En hij, de leider van de synagoge, iemand waar tegen je opkijkt, de man, hij rent naar Jezus toe en hij valt op zijn knieën en hij smeekt hem. Meester, mijn dochter ligt op sterven. Kom alsjeblieft en leg haar de handen op, zodat ze zal leven. En weet je wat bijzonder is? Jezus zegt, dat is goed. Ik ga mee. Het lukt. Het lukt. En dan is er opeens die vrouw. Maar die vrouw, dat was een ellende. Al 12 jaar lang. Op hetzelfde moment dat dat meisje geboren werd, begon voor haar de ellende. En de ellende die is maar niet opgehouden. Ze heeft zo'n kwaal waar je niet afkomt, waarmee ze naar de dokter is geweest en nog eens keer naar de dokter is geweest. En een derde keer. En ze heeft al haar geld wat ze had eraan gespandeerd. En dan lezen we van, ze is niet opgeknapt, integendeel, ze is er achteruit gegaan. Sorry dokters, als hier in de zaal of thuis mensen meekijken. Maar dokters komen dit verhaal er niet goed af. En zij denkt ook van, Jezus, zou het voor mij ook werken? Weet je, en zij is heel wat anders dan die leider van de synagoge. Hij is iemand die aanzien heeft en zo. Nou, zij is een vrouw. Om te beginnen was dat in die tijd al niet zo bijzonder. En ze is ook nog een onreine door haar kwaal. En dat betekent dat als zij aangeraakt wordt of als zij anderen aanraakt, dan worden die ook onrein. Dus mensen lopen een beetje om haar heen en zo. En toch is zij tussen de menigte. Op een manier weet ze zich, ja, daartussen te dringen en lukt dat. En het lukt haar zelfs om vlak bij Jezus te komen en zijn mantel aan te raken. En ze merkt dat ze geneest. Wat dreef haar nou? Was dat nou geloof in Jezus of was dat bijgeloof? Zoiets magisch van als ik nou maar het juiste dingetje doe, dan gebeurt er wel wat. Het gebeurt nog ook. En dan voelt Jezus kracht uit zich wegvloeien en hij blijft staan. En dan zegt hij, wie heeft mij aangeraakt? Weet je, dat vind ik nou zo leuk van de discipelen, dat ze zo'n geduld hebben met Jezus altijd. Dat ze hem dan nog een keertje uitleggen van, Jezus, maar er zijn heel veel mensen om u heen. Mensen raken u voortdurend aan, ze botsen tegen u op. Hoe kunt u dat nou vragen? Maar Jezus negeert helemaal wat ze zeggen. Hij blijft rondkijken. Wie is het? En dan is daar die vrouw, ze moet wel. En we lezen dat ze trillend en bevend staat er, dat ze dan naar hem toe komt. En dat ze hem alles vertelt. Oké, even terug naar Jairus. Die staat erbij. Hoe stel je dat voor? Ik denk dat hij denkt van, waarom? Mijn dochter, ze heeft geen minuut meer te verliezen. En dan komt die vrouw. Ze vertelt net dat ze het al 12 jaar heeft. Kon er niet nog één dag bij of zelfs een uur bij? En terwijl hij dat allemaal staat te denken, komen de mensen van zijn huishouding en die zeggen van, stop maar. Stop maar, het is te laat. Ze is overleden. Val de meester maar niet meer lastig. Het is te laat. Dat jonge leven van dat meisje van 12 jaar is in de knop gebroken. Ze had zo'n toekomst voor zich. Er kon nog van alles in haar leven gebeuren. En het houdt daar op. Ik vond een prachtig gedicht hierover. En Jaël, mag ik jou uitnodigen om naar voren te komen en het voor te lezen.
Ik ben de kleine dochter van Jairus. Ik lig hier op een veel te grote baar. De dood zit nu in mijn ogen en mijn haar. Dat nu de krul eruit is, zonder zwier is. Ik mis mijn pop, die zij niet meer hier is. Slaapt als ik slaap, de vingers in elkaar. Ik weet dat 2 en 2 tezamen 4 is. Maar nu ik dood ben, is dat niet meer waar. Waarom had ik daar straks ook weer verdriet? Er zou een man komen die toveren kon, mij beter maken, maar toen kwam hij niet. De mensen op het dak en in de bomen gingen naar huis, maar ik bleef van mijn dromen. Morgen ben ik de eerste die hem ziet.
Dankjewel, mooi gelezen. Nou, het is echt zo'n verhaal van een kind tussen kind en volwassenheid, zeg maar. Hè? Een kind wat het nog heeft over haar pop, die belangrijk voor haar is. En ze geloven dat een man die toveren kon, dat die kon komen. Dat magische wereldbeeld, zeg maar. En tegelijkertijd is er al iets van, maar wie was die man dan? Hè? Wij weten, ze sterft. En het laatste wat ze denkt is van, ik ga hem zien. Het is een verhaal, of een gedicht vol geheimzinnigheid en verwachting eigenlijk. Nou weet je, wij weten natuurlijk hoe dit verhaal afloopt. Het loopt goed af. Ja, Iris weet dat nog niet hè, op dat moment. Hij is wel getuige van dat wonder wat er aan die vrouw gebeurt. Maar ja, dat is toch van andere orde zou je kunnen zeggen. Ja, dat iemand spontaan, plotseling geneest. Ja, dat gebeurt. En daar heeft hij natuurlijk ook andere voorbeelden van. Anders was hij naar Jezus toegekomen. Maar de dood, dat klinkt wel heel erg definitief. En hij denkt van, houd het hier dan op. En dan zegt Jezus dat tegen hem. Dan zegt Jezus van, wees niet bang. Blijf alleen geloven. Blijf geloven. Hou vol, onderweg, als we naar je huis zijn. Dat is wel veel gevraagd, hè? Blijf geloven onderweg. Dat is voor ons ook lastig. Want er knaagt van alles aan je geloof natuurlijk, toch? De twijfel die soms opkomt. Of er gebeuren dingen in je leven die echt aan je geloof schudden. Van, dat had ik nou niet gedacht, dat God dit zou toelaten in mijn leven. Of er zijn verleidingen. En je gaat een keer voor de bijl en je denkt, nou wil God me niet meer hebben. Weet je, je geloof kan op allerlei manieren geschud worden, aan geknaagd worden. En Jezus die zegt in zo'n situatie tegen Jairus, ik snap wel hoe je voelt. Blijf geloven. Hou vol. En dan gaat Jezus mee. En ze komen inderdaad bij dat huis en dat is een huis in consternatie. Er is van alles aan de hand. Ja, wat is er aan de hand? Er staat een hele groep klagers, beroepsklagers, mensen die werden daarvoor betaald om misbaar te maken. Om te huilen en te weeklagen en in de handen te klappen en op trommels te slaan. Ik weet niet precies hoe ze het deden. Het is eigenlijk een soort van omroep. Hier is een dode. Zoals wij een kaart rondsturen of een advertentie in de krant zetten of zo. Zo werd dat daar gedaan. En dat ging direct. Iemand sterft en prompt zijn die mensen er daar. En die, dat is hun werk, daar worden ze voor betaald. En Jezus die komt daar aan en die ziet al dat rumoer en zo. En dan zegt hij iets vreemds. Hij zegt, houd er maar mee op, ze is niet gestorven. Ze slaapt. Nou, moet je de reactie zien van die mensen. Ik bedoel, wij weten heus wel hoe een dode eruit ziet. Jezus. Ha, Ze lachen hem vierkant in zijn gezicht uit. Ze slaapt. En Jezus die weet dat natuurlijk ook hoe een dode eruit ziet. Jezus weet wel dat ze dood is. Maar bij Jezus is dood niet dood. En daarom zegt Jezus van ze slaapt. En dan gaat hij naar het kind toe. Hij gaat naar dat vertrek waar ze ligt. En er mag niemand bij behalve drie van zijn discipelen en de ouders. En hij loopt naar het meisje toe. En hij steekt zijn hand uit. En hij pakt haar hand. En dan zegt hij maar één woord, of eigenlijk twee. De Aramees. Het is zo in onze Bijbel terechtgekomen. Talita kum. Meisje, sta op. Liefje, zo moet je het eigenlijk vertalen. Kindje, doe maar. Sta maar op. Wakker worden. En het gebeurt. Het gebeurt echt. Het meisje staat op. En we lezen, ze loopt rond. En Jezus zegt ook nog van, geef wat te eten. Zorg even voor de... Ze moet weer even wennen, toch? Het meisje mag nu beginnen aan die nieuwe weg die er voor haar ligt. De weg naar de volwassenheid. Haar leven is vanaf dat moment compleet anders, reken maar. In het leven van haar ouders natuurlijk ook. Oké. Wat moet je daar nou mee? Een mooi verhaal. Maar we weten natuurlijk dat het niet altijd zo gaat. Eigenlijk meestal niet. Bijna nooit. Ik weet in mijn omgeving niemand die uit de dood is opgestaan. Ik hoor wel eens een enkele keer zo'n verhaal waarvan ik ook denk dat het wel kan. Maar het is toch wel heel, heel, heel uitzonderlijk. En het gebeurde. Weet je, ik denk dat je hier toch twee dingen uit kan halen. Die ook voor ons nu, die je zomaar mee kan nemen. Die vrouw en Jairus, want over hem gaat het nu even. Die moesten allebei iets leren. En ze mochten ook allebei iets ontvangen. Veel meer dan ze gedacht hadden. Eerst dat leren. Ik denk dat de kernzin in het verhaal, dat is vers 36. Daar staat dat Jezus zegt van... Wees niet bang, geloof alleen. Of blijf geloven, dat staat er eigenlijk. Weet je, geloven dat is je vrees, je angst overwinnen. Dat is geloven, blijven geloven dat Jezus weet wat hij doet. Veel beter dan jij denkt dat nodig is. Geloven, ook als het wachten lang duurt, zelfs als het 12 jaar duurt. Of als het... kostbare minuten duurt waarvan je denkt die waren eigenlijk niet beschikbaar. En dan toch geloven. Tot het einde toe. En soms blijven geloven. Ook als je hier in dit leven niet ziet waarvoor het allemaal was. Dat is wat ze moeten leren. Dat Jezus veel beter weet de timing en wat er nu nodig is. Dan dat zij het weten of dan dat wij het weten. En het tweede, dat is wat ze ontvangen. En dat is ook veel meer dan ze verwacht hadden. Want die vrouw, die verwachtte eigenlijk alleen maar, ik raak hem aan en ik word misschien genezen. En dat gebeurde ook. Maar Jezus die roept haar naar voren en die spreekt haar dan aan. En wat hij dan zegt, dat is natuurlijk enorm belangrijk. Hij zegt dan, dochter, uw geloof heeft u genezen. Dochter. Ja, en dan moet ik even iets zeggen over de Bijbelvertaling. De nieuwe Bijbelvertaling. Daar kan je van alles over vinden. Maar af en toe is hij toch wel een beetje vrij. En dan heeft hij het woord dochter weggelaten. Terwijl dat er wel staat. Het is overduidelijk dat het staat in het Grieks. In een verhaal wat gaat over een dochtertje. Het dochtertje van Iris, staat opeens dit andere woord, nog een keer het woord dochter, dat Jezus die vrouw aanspreekt. Wat betekent dat? Dat betekent, denk ik, dat Jezus haar ziet als een mens. Een mens in nood, maar meer dan dat. Als een mens met wie hij een relatie wil. Een mens waarvan hij zegt van, ik ken jou, ik weet wat jij nodig hebt. En dat is veel meer dan lichamelijke genezing. Je hele leven is al 12 jaar van de rails geweest. En bij mij ben je welkom. En bij mij ben je niet onrein. En bij mij heb je toekomst. En die vrouw, wat ze krijgt hier zo, dat is de relatie. Want de rest van haar leven, Jezus is natuurlijk iemand die onvergelijkbaar is met enig ander. En Jezus die gaat met haar mee de rest van haar leven. En dat is wat ze ontvangt. Veel meer dan dat durven hopen. En Jairus is natuurlijk hetzelfde verhaal. Die hoopte op genezing voor zijn dochter. Maar wat hij krijgt, dat is opstanding uit de dood. Iets veel groter en veel wonderlijkers. En ik denk dat ze hun leven lang niet uitgepraat zijn over dit moment. En er staat wel dat Jezus zegt van maak het maar verder niet bekend. Maar ja, hoe is dat mogelijk? Met al die beroepsklagers voor je deur die opeens hun brood in rook zien opgaan. Zeg je dat zo? Nou, in ieder geval, er valt niks meer te verdienen. Ja, opstanding uit de dood. Ik denk dat dat voor ons nog steeds zo is. Dat geloven dat dat moeilijk is. En dat God ons toch dingen wil geven. Hij wil ons leren. En hij wil ons dingen geven. En dat is vaak veel meer dan wij durven verwachten. Geloven is heel moeilijk en heel makkelijk, hè? Moeilijk is geloven omdat het soms echt veel vraagt, hè, om vol te houden. Om steeds alles op die ene kaart te zetten van Jezus. Maar dat is gelijk ook het makkelijke. Dat is het makkelijke van geloof. Je hebt maar één stap in zijn richting nodig. Die vrouw die ging misschien met allemaal gevoelens van bijgeloof. Maar ze deed een stap in Jezus' richting en ze kreeg alles wat ze nodig had. En meer dan dat. En haar ongeloof, of bijgeloof, wat het ook maar was, dat veranderde daarna in geloof. Van Jezus is echt degene wie hij zegt te zijn. Hij is degene die ons God laat zien. Het is zo makkelijk, hè? Je hebt maar één stap nodig. En ik denk dat we het allemaal elke keer moeten leren. Het leven kan zomaar ophouden, hè? Ook als je 12 jaar bent. Het leven kan zomaar ophouden. En dan naar Jezus toe en geloven dat hij je ziet en dat hij zijn hand uitsteekt en ook op jouw leven legt. En je hoeft alleen maar te voelen van is zijn hand hier ergens? En dan grijp vast, of nee, je wordt vastgegrepen. Je hoeft eigenlijk niks voor te doen. Zo makkelijk is geloven. Alleen maar zeggen, Heer, ik kan het zelf niet. Kom alsjeblieft. Doet u het dan voor mij? En ik hoop dat als je naar huis gaat straks, of als je al thuis bent en je maakt dit op je scherm mee, of later in de week misschien, dat je dit dan meeneemt. Dat je dit meeneemt. Dat je maar één stap naar voren hoeft te zetten, hè, of je hoeft lichamelijk niet eens iets te doen, je hoeft alleen maar in gedachten te zeggen, help Jezus. Als het leven zo zwaar is en het leven je bijna vermorzelt, en dat gebeurt toch? Er kan toch zomaar in je leven iets gebeuren waarin dat zo is. Help Jezus. En dan geloven dat hij dat ook doet. En dat hij je hand heeft gepakt. En ook al zie je niet direct wat het uithaalt. Geloven dat dat alle verschil maakt. En dat Jezus weet wat hij doet. En dat is dus de vraag waarmee ik je laat zitten. Heeft hij jouw hand gepakt? Heeft hij mijn hand gepakt? Heb ik zijn woord gehoord? Sta op tot een nieuw leven. En als ik dat weet, dan weet ik ook dat mijn leven veilig is. Want bij Jezus zijn uitkomsten sterker dan de dood. Amen.